We gaan samen een stukje lezen uit de vroege profeten, uit het boek 1 Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 20, vers 1 tot en met vers 17. En ik lees hiervoor uit de herziene Statenvertaling. Dit zegt Gods woord. Toen vluchtte David uit Najot bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en zei, wat heb ik gedaan, wat is mijn misdaad en wat is mijn zonde tegenover je vader, dat hij mij naar het leven staat? Hij zei echter tegen hem, geen sprake van, je zult niet sterven. Zie, mijn vader doet niet iets groots of iets kleins, zonder het voor mijn oor te onthullen. Waarom zou mijn vader deze zaak dan voor mij verbergen? Zo is het niet. Toen bezwoer David hem nog eens en zei, je vader weet heel goed dat ik genade in jouw ogen gevonden heb. Daarom heeft hij gezegd, laat Jonathan dit niet weten, zodat hij niet bedroefd is. Maar zeker, zowaar jouw wij leeft en jij zelf leeft, er is maar één stap tussen mij en de dood. Jonathan zei tegen David, wat verlang je, dan zal ik dat voor je doen. David zei tegen Jonathan, zie, morgen is het nieuwe maan, en dan moet ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus gaan, dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag. Wanneer je vader mij echter mist, moet je zeggen, David heeft mij dringend gevraagd snel naar zijn stad Bethlehem te mogen gaan, want daar is een jaarlijks offer voor het hele geslacht. Als hij dan zegt, het is goed, dan heeft de dienaar vrede. Maar als hij zeer in woede ontsteekt, dan weet je dat het kwaad bij hem vastbesloten is. Bewijs je dienaar dan goedertierentijd, want je hebt je dienaar met jou in een verbond van jou weggebracht. Maar als er een misdaad in mij is, dood jij me dan. Waarom zou je mij toch naar je vader brengen? Toen zei Jonathan, zeg zoiets niet. Wanneer ik ook maar merk dat het bij mijn vader vastbesloten is dat dit kwaad je overkomt, zou ik je dat dan niet vertellen. David zei tegen Jonathan, wie zal het mij vertellen als je vader je met harde taal antwoordt? Toen zei Jonathan tegen David, kom, laten we naar buiten gaan het veld in. En ze gingen beiden naar buiten het veld in. Jonathan zei tegen David, Yahweh, de God van Israël is mijn getuige dat ik mijn vader morgen of overmorgen omstreeks deze tijd uit zal horen. En zie, als het er dan goed voor David voorstaat, en ik stuur je geen bericht om het voor je oor te onthullen, dan mag Yahweh zo en nog veel erger met Jonathan doen. Als het echter mijn vader goed denkt het kwaad over je te brengen, dan zal ik het ook voor je onthullen. Ik zal je laten gaan, zodat je in vrede kunt vertrekken. Mogen Yahweh met je zijn, zoals hij met mijn vader geweest is. Zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierentijd van Yahweh bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? U zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goedertierentijd niet onthouden, ook niet wanneer Yahweh een ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben? Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei, laat Yahweh rekenschap eisen van de vijanden van David. En Jonathan liet David opnieuw zweren, omdat je hem lief had, want je had hem lief als zichzelf. Ik heb het even nagekeken, maar onze laatste overdenking van 1 Samuel, 19e hoofdstuk, dateert van 4 maart 2016. Ondertussen al meer dan 10 maanden toch geleden. Maar goed, je weet, uitstel betekent geen afstel bij mij. En zoals beloofd wil ik eigenlijk weer de draad terug oppikken. Nu, tijdens de voorbereiding kwam ik terug onder de indruk van de aandacht die het leven van David krijgt in de schrift. In de Bijbel is er niemand, maar ook niemand, van wie het leven zo uitvoerig verhaald wordt als Gods weg met David. Merkwaardig genoeg komt zelfs het verhaal de leven van Abraham nog niet eens in de buurt wat de lengte betreft. Maar David, zoals jullie weten, die zal dan ook het rolmodel en de maatstaf zijn voor het koningschap naar Gods gedachten in Israël. Ja, als je in Koningen en Kronieken leest, hoeveel malen merk je dan niet dat voor die of die koning gezegd wordt dat hij al dan niet wandelde in de wegen van zijn vader David. Dat lees je heel vaak. Nu, David, zo leert ons zijn levensweg met God, die is in die rol van het koningschap gegroeid en gevormd door alles wat hij heeft doorgemaakt. Het vele lijden dat hij heeft moeten doorstaan. Nu, in die laatste overdenking van 4 maart hebben we daar ook een stukje bij stilgestaan. Ik heb je er toen op gewezen hoe David in dat opzicht eigenlijk vooruitwijst naar onze Heer Jezus. Die eveneens door lijden heen, zegt de brief aan de Hebreeën, volmaakt is geworden om zijn plaats als priester, koning in de troon van God op te nemen. En ook wij zijn voor God uit elk geslacht, taal, volk en natie gekocht door het bloed van het lam. Bestemd om samen met onze priesterkoning over de aarde te regeren als een koninklijk priestervolk. En ook wij zullen door vele beprovingen heen moeten vooraleer dat we het koninkrijk van God kunnen beërven, kunnen binnengaan. Davids levensweg, vrienden, de weg die God gaat met hem, dat ganse vormingsproces, is eigenlijk verhaald voor ons allemaal, omdat we daaruit zouden leren, samen zouden zien en begrijpen, zodat we Gods hand kunnen leren onderkennen in alle aspecten van ons leven. En ik heb er eerlijk naar uitgezien om dit gedeelte, hoofdstuk 20, met jullie samen te gaan overdenken. Mijn hart heeft zeer begeerd om dit hoofdstuk met jullie te behandelen. Want dit 20e hoofdstuk is eigenlijk een heel belangrijk scharnierpunt in het verhaalde leven van David. En u merkt ook dat op dit moment in het boek het tempo van opeenvolgende gebeurtenissen eigenlijk serieus naar beneden gaat en dat er heel veel aandacht besteed wordt aan de onderlinge gesprekken. Het hoofdstuk is dan ook een van de langste hoofdstukken van het ganse boek Samuel. En vaak is de omvang van een bepaald gedeelte ook wel een indicatie voor het belang ervan voor het verdere verhaal. En hier gaat het vooral om het feit dat David nu, er breekt een andere fase in zijn leven aan, David die gaat nu voorgoed het hof van koning Saul ontvluchten om voor een langere tijd te gaan verblijven in de woestijn, in de wildernis. Ja, inderdaad, dit is Davids exodus die voorafgaat aan zijn toekomstige heerschappij in het beloofde land. Davids woestijnervaring die kent ook heel veel raakpunten met Israëls verblijf in de woestijn. Maar daar wil ik in een volgende overdenking wat dieper op ingaan. Maar hoe kan ook anders? Davids vlucht voor Saul in de woestijn die vertoont ook heel veel gelijkenissen met de levensweg die onze Heer Jezus is gegaan. Ook hij werd weerstaan, net als David, door het leiderschap in Israël. En hij moest door de vallei van de dood, vooraleer dat hij kon zijn troon bestijgen. Maar waar ik vooral uw aandacht op wil vestigen vanmorgen, broeders en zusters, is de verbondssluiting hier in dit 20e hoofdstuk, die bij de aanvang van Davids exodus gevonden wordt. Ondertussen, exodus, verbondssluiting, de connectie zal u wellicht niet meer vreemd zijn, denk ik. Maar misschien kunnen we deze belangrijke gebeurtenis tussen Jonathan en David beter een verbondsvernieuwing noemen, of zelfs een verbondsuitbreiding, want er was al eerder een verbond gesloten tussen David en Jonathan. Namelijk, na zijn glorieuze overwinning op de tank uit Gat, Goliath, weet je nog? Wilt je met mij even kijken in 1 Samuel 18, vers 3 en vers 4? We gaan een beetje weg en weer gaan, dus u mag je vingertje gerust daartussen steken bij 1 Samuel 18, vers 3 en vers 4. Dan lezen we, Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan die deed zijn mantel af die hij aan had en hij gaf hem aan David. Ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe, lezen we daar. Nu, over dit opmerkelijke verbond hebben we, toen we nadachten over dit hoofdstuk, heb ik eigenlijk niet veel gezegd. Maar als er hier staat, Jonathan sloot een verbond met David, dan is de letterlijke bewoording hier in de grondtekst, Jonathan sneed een verbond met David. Een verbond snijden. Rinkelt er al een belletje? Dan moet je meteen denken, lieve vrienden, aan Genesis hoofdstuk 15. Het verbond dat Yahweh met Abraham sloot, wanneer dat de Heer God daar als een tornado van vuur tussen die helften van die dode dieren doortrekt en een verbond sluit met Abraham. Ja? Dat is hier eigenlijk wat hier ook gebeurd is in 1 Samuel hoofdstuk 18. Op dezelfde wijze heeft Jonathan met David hier een verbond gesloten. En dat wordt er niet met zoveel woorden gezegd, maar de schrijver die is hier in de veronderstelling dat zijn hoorders dit weten. Want deze traditie om een verbond op deze wijze te sluiten, die wordt zelfs nog in het boek Jeremia aangetroffen. Dat is 400 jaar later, in mensen. Dus dat behoort eigenlijk tot het ABC van de verbondskennis van onze voorouders. Nu, ik heb je al vaker verteld dat bij een verbond als dit, een bloedverbond, beide partijen die in het verbond treden elkaar wederzijds trouw beloven door een eedvloek uit te spreken. Al wandelende tussen de dierenhelften door, zweren beiden elkaar onverwaardelijke trouw. En zeggen ze tegen elkaar, kijk, als ik jou ontrouw word, mag mij dan overkomen wat deze dieren overkomen is. Mogen ik dan, omwille van mijn verbondsbreuk, dit oordeel ondergaan en in tweeën gehakt worden. En de Heer is onze getuige van deze overeenkomst. Hij komt tussen mij en u te staan. Ja, het is drastisch, maar het is zo. Dat is ook de belofte, vrienden, waar dat Jonathan, David, nogmaals aan herinnert wanneer dat ze uiteindelijk in het 20e hoofdstuk definitief afscheid nemen van elkaar. Weet je, na dit 20e hoofdstuk gaan ze elkaar nog één keer ontmoeten. En dat zijn de laatste woorden die gesproken worden. Kijk, als je je vingertje ertussen steekt, 1 Samuel 18, gaan we nu naar 1 Samuel 20, vers 23. Je moet een beetje heen en weer gaan om je dingen te tonen, dat je mee kan in het verhaal. Dan zegt Jonathan, en wat betreft de zaak waarover ik en jij gesproken hebben, zie, Yahweh is tussen mij en jou tot in eeuwigheid. Ik vind dat zo mooi. Dat is trouwens de titel dat ik gekozen heb voor deze boodschap en de volgende, want u begrijpt dat we nog wel verder gaan over nadenken. Maar ik heb deze boodschap betiteld, Yahweh is tussen u en mij voor altijd. Want dit met bloed bezegelde verbond tussen Jonathan en David, waardoor Yahweh de Heer tussen hen beiden instaat, geeft ons als broers en zussen, die verbonden zijn door Jezus' bloed, veel te vertellen. Leert ons belangrijke beginselen over het karakter van de nieuwe verbondsrelatie die we met elkaar hebben in de Heer. Juist omdat het nieuwe verbond in Jezus' bloed de grondbasis vormt van onze onderlinge gemeenschap en verbondenheid, geloof ik dat het zo belangrijk is om daar de nodige aandacht aan te besteden. Kijk, Jezus' dood en opstanding die vormen de grondslag voor de verzoeningsleer binnen de christelijke traditie. Ik denk niet dat ik dat moet vertellen. Maar spijtig genoeg is die fundamentele connectie tussen Jezus' dood en opstanding en het nieuwe verbond in de loop van de geschiedenis om allerlei redenen zijn waarde en zijn betekenis voor een groot stuk kwijtgeraakt. Ik kan er nu niet verder op ingaan, maar ik durf wel zonder aarzelen te stellen dat de Heer Jezus met dit hoofddoel voor ogen naar het kruis is gegaan. Dat hij naar het kruis is gegaan om in zijn bloed het nieuwe verbond op te richten, zoals de profeten het al eeuwen hadden aangekondigd. Bijna alle evangelisten trouwens, die onderstrepen dit door de instelling van die nieuwe verbondsmaaltijd, en ik noem het bewust zo, door die nieuwe verbondsmaaltijd van de Heer op te nemen in hun verhaal, in het licht van Jezus' komende kruisdood. Dus we spreken over de maaltijd van de Heer, of van het avondmaal vieren, maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat wij een nieuwe verbondsmaaltijd vieren. We vieren elke week een nieuwe verbond. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het nieuwe verbond de basis vormt van Paulus zijn onderwijs. Zowel praktisch als theoretisch geloof ik dat het nieuwe verbond daarvan de basis is. Zelfs ook in de brief aan de Hebreeën neemt het nieuwe verbond een zeer centrale plaats in. Herinnert u in de vorige Bijbelstudie, hebben we stilgestaan bij Jeremia 31:32, aankondiging van het nieuwe verbond. Dat wordt geciteerd in Hebreeën hoofdstuk 10, en dat is de langste passage, de langste aanhaling, het heel het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Ik denk dat het toch wel belangrijk is. Nu, ik hoop dat in het komende jaar zo de Heer wel nog wel wat meer aandacht aan te besteden. Kijk, als je het zo leest, lijkt het op het eerste zicht dat het hier gaat om een vriendschapsverbond tussen Jonathan en David. Zo wordt het ook vaak genoemd. Er staat, Jonathan sloot een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf. Maar we hebben erbij gelezen dat Jonathan hier zijn mantel afdoet en dat hij hem zijn volledige wapenrusting heeft. Nu, als je in het oude Midden-Oosten uw kleding aflegt, heeft dat wel een heel bijzondere betekenis. Dat betekent dat je bewust afstand doet van uw erfenis. Of in dit geval, dat Jonathan afstand doet van zijn erfgenaamschap over de troon van Israël. Jonathan doet hier eigenlijk twee dingen. Enerzijds gaat hij zijn wapenrusting geven aan David. En daarmee herkent hij dat de koninklijke wapenrusting alleen aan David toebehoort en dat hij alleen waardig is om de slagorde van Israël voor te gaan in de strijd. En ten tweede heeft hij hier zijn kleed aan David, waarmee dat hij erkent dat hij alleen de rechtmatige erfgenaam is van de troon in Israël. Dus je begrijpt dat dit verbond veel meer om het lijf heeft hier dan een gewoon vriendschapsverbond, hè? En waarom vestig ik daar uw aandacht op? Wel, omdat dit eerder opgerichte verbond nu net de ruggengraat vormt van het hoofdstuk dat we gelezen hebben vanmorgen. Kijk, als David, zoals we beginnen te lezen hebben, hals over kop wegvlucht in 1 Samuel 20, wegvlucht uit Rama, waar hij in hoofdstuk 19 was bij de profeet Samuel, en dat hij verwonderlijk genoeg terugkeert naar het hol van de leeuw, om het zo te zeggen, dan verklaart dit verbond dat gesloten is tussen Jonathan en David, waarom dat David, ondanks alle dreigende gevaar, terug naar Jonathan gaat. Kijk maar in 1 Samuel 20 vers 8. Spijtig genoeg had uw vertaling, als je een NBG of een NBV vertaling hebt, dat u daar een beetje in de steek laat, en daar kom ik straks op terug. Maar dan zie je heel nadrukkelijk in vers 8 dat David zegt tegen Jonathan: bewijs je dienaar dan goedertierendheid, want je hebt je dienaar met jou in een verbond van jou weggebracht. Zie je? Hij wijst hem op het verbond. Dat verbond hier, dat gaat ook heel verregaande consequenties hebben voor Jonathan. Want zoals dat je gaat merken, wordt Jonathan gedwongen om te kiezen tussen zijn vader Saul en David. Het is alsof Jahweh de Heer hier Jonathan eigenlijk op de proef gaat stellen naar de belofte die hij gemaakt heeft aan David. Jahweh die staat tussen Jonathan en David in. En de Heer gaat hem hier op de proef stellen of hij wel de daad bij het woord voegt. Nu David, die is op dit moment, vrienden, helemaal niet op een hoogtepunt in zijn leven. Dat wordt hier misschien nog niet zo duidelijk, maar in het volgende hoofdstuk, 21, des te meer. Maar na deze ontmoeting hier gaan we vinden dat David zijn vlucht neemt en naar de priesters gaat, de Nob, om daar voedsel te vragen. En vandaar gaat hij vluchten naar de Filistijnen, naar koning Achis. Nu, heel die geschiedenis is geen reclame voor David. Ik wil er niet op ingaan, maar ik wil er wel even vermelden. Want in de volgende, of een van de volgende studies van het Marcus-evangelie, gaan we daar ook bij terechtkomen. Want de Heer Jezus, die wijst op deze fase in Davids leven, wanneer dat er daar een discussie ontstaat met de fariseeën over het arenplukken op de Sabbat. In Marcus 2, vers 23 tot 28. Dus daarom leg ik ook even de link naar ginder. Maar David, die is eigenlijk hier een beetje het noorden kwijt, vrienden. Nu, naar de mens gesproken, is het wel heel begrijpelijk Na alles wat hij al doorstaan heeft, nu dat koning Saul overduidelijk het op zijn leven heeft gemunt. Laten we niet vergeten dat hij tot nu toe, ja, Saul had geprobeerd tot 3 maal toe hem te doden met zijn werpspeer. 2 maal had hij hem uitgestuurd op een levensgevaarlijke missie in de hoop dat de Filistijnen hem gingen doden. En als klap op de vuurpijl had Saul zelfs een complot beraamd om hem op zijn huwelijksnacht om het leven te brengen. Alleen door Gods voorzienigheid was David ternauwernood aan de dood kunnen ontsnappen. En zelfs wanneer dat hij wegvlucht en in het vorige hoofdstuk bij de profeet Samuel terechtkomt, is hij daar ook niet veilig. We hebben gezien de vorige maal dat Saul nota bene persoonlijk hem dat komt opzoeken om hem te doden. Maar de geest van God komt tussen beiden. Ja? De Heere God grijpt door zijn geest Saul aan en hij wordt, om zo te zeggen, geneutraliseerd. Nu David, die is niet van plan om te wachten hoe dat Saul gaat reageren wanneer dat hij uit zijn geestesroes wakker wordt. Hij vlucht weg. En waar kan hij dan beter wegvluchten dan naar zijn vriend Jonathan? De partner in een verbond voor het leven. Maar de allervroomsten onder ons gaan misschien zeggen, ja, maar ja, Jos, ho, ho, ho. Waar kan hij beter terecht dan alleen bij de Heer? Wel, vrienden, ik hoop dat je momenten van nood, als je nog kop, nog staart kan krijgen aan je leven, dat je niet meer weet wat je het allemaal hebt, wat er je allemaal overkomt, ik hoop dan dat je in zo'n momenten van nood echte vrienden hebt. Want dan ga je ontdekken dat de Heer in dergelijke omstandigheden vaak van je vrienden gebruik maakt om tot je hart te spreken en om je te bemoedigen. Al is het dat je het vaak op zo'n moment niet eens doorhebt, net zoals David. Maar ik ben ervan overtuigd dat David de profetische woorden die Jonathan hier aan hem richt, dat hij op latere momenten in zijn leven die woorden heel vaak gekoesterd heeft. Ik ben daar rotsvast van overtuigd. En met profetische woorden bedoel ik wel, in nieuwtestamentische zin, woorden tot stichting, vermaning en vertroosting in mensen. Maar punt is dat David hier er op geen moment hoogte van kan krijgen waarom dat Saul hem nu precies wil doden. Hij had de koning al die tijd zo trouw gediend in alles wat dat Saul ook maar van hem verlangde. Hij snapt het gewoon niet. Maar David heeft natuurlijk geen weet van hetgeen u en ik al weten, sinds dat de Heilige Geest in hoofdstuk 18 ons een blik vergund geeft in het hart van Saul met al zijn duistere motieven. U weet, Saul die vreest voor zijn koningschap en hij vreest voor de toekomst van zijn koningshuis, want David is de reizende ster in Israël. En terecht dat hij vreest, want dat zowel zijn koningschap als zijn koningshuis een verloren zaak waren. Samuel had het hem al aangezegd. God had Saul verworpen. Maar ja, net zoals Herodes in het kerstverhaal, weet je nog, klampt koning Saul zich vast met beide handen aan zijn macht die hij hier momenteel nog bezit en wil hij iedereen uit de weg ruimen die een mogelijke bedreiging vormt. U en ik, we zouden ondertussen David kunnen helpen en hem wijzen op Openbaring hoofdstuk 12 en laten zien dat die grote draak met 10 koppen en 7 horens dat dat beest achter die moordzucht schuilt van koning Saul. Maar ja, Jonathan heeft die middelen niet ter zijn beschikking, hè, om daar David op te wijzen. Jonathan die lijkt er zelfs totaal niet op de hoogte te zijn van de recente ontwikkelingen aan het hof van koning Saul. Ik weet niet wat hij opgevallen is. Hij lijkt geen weten te hebben van wat dat David al allemaal aangedaan is door Saul. Blijkbaar is hij nog steeds in de waan, Jonathan, dat hij de plannen die bij zijn vader leefden om David uit de weg te ruimen, dat hij dat uit zijn hoofd heeft kunnen klappen. Trouwens, koning Saul had toen ook op dat moment zijn zoon onder ede gezworen dat hij David nooit zou doden. Hè? Weet je dat nog? Ik lees het u voor. Saul luisterde naar de stem van Jonathan en Saul zwoer, zo waar Jahwe leeft, hij zal niet gedood worden. Dus begrijp je, vrienden, waarom dat Jonathan hier in de 20e hoofdstuk David zo stellig antwoordt wanneer dat David zijn vrees voor zijn leven aan hem bekend maakt. 20 vers 2. Hij zei echter tegen hem, geen sprake van, je zult niet sterven. Zie je dat? Ja, misschien mag het in onze ogen verschrikkelijk naïef lijken dat Jonathan het nog voor zijn vader wil opnemen achter alles wat er gebeurd is. Maar ik geloof dat Jonathan hier opnieuw blijk geeft van een zeer integere man te zijn en hier een bijzondere geestelijke volwassenheid betoont. Misschien hebt u zich de relatie David-Jonathan dan nooit zo visueel voorgesteld, maar weet je, Jonathan is op een leeftijd gekomen dat hij Davids vader zou kunnen zijn, in mensen naar leeftijd gesproken. Misschien ziet het in de kinderbijbels er anders uit, maar Jonathan, die is er op dit moment 45, 50 jaar, nog jong, hè? En langs de andere kant is David misschien 25 jaar. Dat is ook iets, denk ik, dat die mensen die zo hoog nodig in die relatie tussen David en Jonathan een homoseksuele relatie zien, niet meteen aan denken. Hè? Dat er zo'n leeftijdsverschil tussen beiden is. Nu, ik wil daar nu niet op ingaan, dat is nu niet aan de orde. Het is sowieso al te gek voor woorden dat men zoiets durft te denken. Dat wil ik toch even wel zeggen. Maar je vindt hier heel nadrukkelijk dat Jonathan absoluut niet meegaat in wat dat David hem vertelt. En ik geloof dat zijn houding hier zeer prijzenswaardig is, mensen. Kijk, als Jonathan hier geen weet heeft van de recente ontwikkelingen in de houding van Saul ten aanzien van David, dan is er voor hem geen enkele reden om te twijfelen aan de belofte die zijn vader onder eedzwering gemaakt heeft. Geen enkele. Jonathan die heeft zijn vader hier het voordeel van de twijfel tot het tegendeel bewezen is. Ik wil dat echt wel onderstrepen. Kijk, Jonathan, dat is geen persoon die bij het minste gerucht of twijfel die er gezaaid wordt, onmiddellijk met wantrouwen en achterdocht gaat beginnen kijken naar iemand. Zelfs al is het zijn beste vriend die hem dat komt vertellen. Belangrijk om te zien. Waarom zeg ik dat? Ik ben ervan overtuigd, moesten veel evangelische christenen een dergelijke houding aan de dag leggen in gelijkaardige situaties, dat er veel ellende en miserie zou voorkomen worden. Verdachtmakingen, kwaadsprekerijen, laster, en dan het nodige wantrouwen en achterdocht die daarbij opgewekt wordt, dat is een zeer gevaarlijke cocktail die al veel gemeentes verdeeld heeft en zelfs te gronden heeft gericht. En ik denk dat ik hiermee voor de anciens in de vuurtoren eigenlijk een open deur intrap. Want bij ons is er ook in een nabije verleden door dergelijke dingen veel ellende en miserie geweest. Of niet soms. Dus is dit wel een zeer prijzenswaardige eigenschap die we hier moeten bij Jonathan waarderen. Als er één kwaliteit is, vrienden, die wij als tafelgenoten van het nieuwe verbond moeten door gekenmerkt worden, willen we de eenheid van de band van de geest in vrede bewaren onder elkaar, dan is het wel die integriteit die Jonathan hier ten aanzien van zijn vader aan de dag legt. Wij moeten elkaar als broers en zusters altijd het voordeel van de twijfel geven, zolang het tegendeel niet bewezen is. En alles wat dan meer is, is uit een boze. En dat zeg ik bewust zo. Jonathan is hier dus helemaal niet overtuigd, maar vrienden, dat betekent niet dat hij Davids ernstige vrees voor zijn leven, dat hij dat niet heel serieus neemt. Je is ook niet naïef in mensen. Uiteindelijk moet Jonathan nog niet zo ver in het verleden graven om te ontdekken dat het een geven woord van vader Saul, dat dat niet veel om het lijf geeft. Hè. Saul is ondertussen heel onberekenbaar geworden. Jonathan is niet naïef. En inderdaad, Jonathan die heeft zijn liefde voor David nooit onder stoelen of banken gestoken, zoals David hier terecht opmerkt. En dat is koning Saul beslist niet ontgaan, daar mag je zeker van zijn. En het is heel goed mogelijk dat Saul zijn snode plannen voor Jonathan heeft weten te verbergen. Dat is ook wat David insinueert. Vandaar dat Jonathan hier bereidwillig gevonden wordt om David op welke manier dan ook bij te staan. Want David heeft een plan, hè? David heeft een plan om Jonathan voor eens en voor altijd ervan te overtuigen dat de vader dodelijk jaloers is. Een plan, zo gaan we zien, dat overigens niet zonder gevaren is voor Jonathan. Want tegelijkertijd had hij door dat plan, Jonathan, ook moeten kleur bekennen aan zijn vader. Aan wiens kant hij staat. Laten we het nogmaals lezen, vers 5. David zei tegen Jonathan, zie, morgen is het nieuwe maan, dan moet ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus gaan, dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag. Wanneer je vader mij echt mist, moet je zeggen, David heeft mij dringend gevraagd snel naar zijn stad Bethlehem te mogen gaan, want daar is een jaarlijks offer voor het hele geslacht. Als hij dan zegt, het is goed, dan heeft je dienaar vrede. Maar als hij zeer in woede ontsteekt, dan weet je dat het kwaad bij hem pas besloten is. Wat is het plan? Wel, de gelegenheid hier, zoals je merkt, is het nieuwe maansfeest. Dat is een maandelijks offerfeest dat in familieverband gevierd wordt. En waar David als aanvoerder en schoonzoon van de koning geacht wordt aan deel te nemen, die mensen. Davids afwezigheid op die maaltijd zou ongetwijfeld vragen doorrijzen bij Saul. Dat is normaal, want als je een vaste plaats hebt aan de tafel van de koning, dan is het uw plicht om die plaats ten allen tijde in te nemen. Uw plicht. En weet je waarom? Omdat het geldt als tastbaar bewijs voor uw toewijding en voor uw onvoorwaardelijke trouw aan de koning. Als er geen gegronde reden is voor uw afwezigheid, dan word je automatisch als verrader bestempeld. Automatisch, hè? En ik geef je op een blaadje. Er zijn niet te veel gegronde en gerechtvaardigde redenen om niet aan de tafel van de koning te zitten. Voor jezelf een keer over nadenken. Als je een vaste plaats hebt aan de tafel van onze koning en tot zijn huis behoort. Dat verandert de zaak, hè? Hier betoon je je trouw en je liefde voor je koning. De volgende keer ga ik daar wat meer over nadenken, want dat geeft heel grote implicaties voor hoe je daarmee omgaat. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Maar je merkt dat David Jonathan erop aanstuurt om hier een voorwendsel voor te houden aan zijn vader. Hij gaat natuurlijk niet vluchten naar Bethlehem. Maar dat geeft zijn bedoeling, dat hij dat moet zeggen. Want in normale omstandigheden, vrienden, ja, is het wel degelijk zo dat koning Saul niet verontrust mag worden door het feit dat David afwezig is. Kijk, een jaarlijks offerfeest binnen uw eigen familie om uw eenmalige afwezigheid op een maandelijkse terugkerende gemeenschapsmaaltijd te rechtvaardigen, dat is op zich een heldige reden. En zeker als je de goedkeuring hebt van de kroonprins. Maar als Saul David werkelijk ervan verdenkt een troonsrivaal te zijn, dan ziet hij in Davids achterban en het hele huis van Isaïe een bedreiging voor de troon. En dat is nu net wat dat voorwensel hier aan het licht moet brengen. Als Saul vanwege zijn achterdocht om Davids afwezigheid hier een bewijs ziet van ontrouw aan de koning, doordat David voor zijn eigen huis kiest, voor het huis van Isaïe, dan is het hek van de dam, hè? En dat laat Jonathan, die David daarvoor de toestemming gegeven heeft, ook zien niet aan welke kant dat hij staat. En dan is Jonathan evenzeer een verrader. Dus begrijp je, mensen, de inzet hier van hetgeen David aan Jonathan vraagt, de inzet hier is toren hoog. Als David hier bij het rechte eind heeft, dan kan het Jonathan zijn leven kosten, hè, mensen. Aan de koning verraden, welke straf staat daarop? 6 maanden in voorhechtenis? Dacht het niet, hè? En weet je, de enige gronde reden waarom dat David dit van Jonathan mag en kan verwachten, is het eerder gesloten verbond. En daar komt de kat op de koord. Vers 8 volgt er direct op. We zijn geëindigd in vers 7 en vers 8. Wat zegt David dan? Bewijs je dienaar dan goedertierentijd, want je hebt je dienaar met jou in een verbond van jou weggebracht. Dus wat zien we? David die herinnert hier aan het feit dat het initiatief om dat verbond te sluiten van Jonathan was uitgegaan. Hij had er bij David op aangedrongen om een verbond te sluiten omwille van zijn liefde voor David. En nu is het op grond van dit engagement dat David van Jonathan verwacht dat hij hem in deze zaak goedertierendheid betoont. Klinkt dat in uw oren, goedertierendheid? Ja, sorry, maar de vertalingen laten ons hier een beetje in de steek. In de NBG-vertaling kiest hier voor trouw, daar kan ik me nog een beetje in vinden, maar de NBV, vriendendienst, dat is een beetje van de pot gerukt. Welk woord is dat in het Hebreeuws? Geset, mensen. Geset, herinner je het nog van de studies van Jan? Geset. Dat is de ultieme uitdrukking van verbondstrouw en van verbondsliefde. Dat is het woordje dat hij hier gebruikt. Daarom is het zo belangrijk dat hier te zien. Geset, dat is moeilijk in één woord te omvatten, mensen. Maar geset is eigenlijk de vrucht van een doelbewust engagement die men aangaat voor het leven. Kijk, David die vraagt hier Jonathan meer dan enkel goedheid te betonen, liefde te betonen of trouw te betonen. Geset, dat is goedheid, maar goedheid waar je altijd op kan rekenen. Geset, dat is liefde, maar dat is liefde die onvoorwaardelijk is. Geset, dat is trouw, loyaliteit, maar een trouw waar je je volledig aan kan overgeven. Dat is hier wat hij vraagt van Jonathan. En David, die gaat hier heel zijn leven volledig in handen van Jonathan leggen. Ik hoop dat je proeft, vrienden, hoe ver en verheven dat die verbondsrelatie is tussen Jonathan en David. Hoe ver verheven dat die is boven alle mogelijke natuurlijke banden, familiebanden. Gaat dat ver boven in mensen. David die heeft hier alle reden, vrienden, om uit te zien, om zich te kunnen verlaten op onvoorwaardelijk liefdebetoon. Vandaar dat het zo belangrijk is hier om die verbondsrelatie tussen David en Jonathan te plaatsen in het juiste kader. Vandaar dat ik zo die vertaling zo belangrijk vind, niet omdat ik een muggenzifter ben, maar omdat uiteindelijk de betekenis hier alleen gevonden wordt in de Statenvertaling. Nogmaals zal ik het u voorlezen. Je hebt je dienaar met jou in een verbond van jou weggebracht. Wat zegt de NBG-vertaling? Want gij hebt met uw knecht bij de Heere een verbond gesloten. Wat zegt de NBV-vertaling? Jij en ik hebben elkaar tegenover de Heer trouw gezworen. De vlag dekt de lading niet, mensen. Beide vertalingen hier, de NBV en de NBG, wekken gewoon de indruk dat er hier een formeel verbond gesloten is, dat David en Jonathan plechtig aan elkaar beloofd hebben en waarvan dat Yahweh getuige is. Dat is hetgeen wat die twee vertalingen laten zien. Maar lieve mensen, gaat hier veel verder, Wat dat hier eigenlijk onderstreept wordt, vrienden, is het feit dat de verbondsrelatie waar dat Jonathan David heeft ingebracht, de aard en het karakter vertoont van de God van Israël, mensen. Wat dat Yahweh beloofde te zijn voor zijn volk, omwille van zijn naam, dat is hier wat David en Jonathan aan elkaar beloven. Daar ik er goed over nadenken. Dus Yahweh is hier niet enkel maar getuige, vrienden. Yahweh de Heer is hier het fundament waarop dat hun verbondsrelatie rust. Dus begrijp je, vrienden, hoe deze verbondsrelatie eigenlijk diep geworteld is in het geloofsvertrouwen en de liefde die Jonathan en David voor Yahweh de Heer hebben. Zij kennen Yahweh. wie dat Yahweh in naam is en wat hij wil betekenen voor zijn volk, dat willen David en Jonathan voor elkaar betekenen en belichamen weerspiegelen in hun onderling verbond. Een keer over nadenken, dat gaat ver, hè? Dus, met andere woorden, een relatie met elkaar, die is onlosmakelijk gekoppeld aan hun relatie met Yahweh, de Heer. Wat betekent dat concreet? Als Jonathan in deze zaak hier David geen goedertierendheid betoont, dan komt hij niet alleen zijn verbondsbelofte niet na, maar dan verloochent hij in beginsel wie dat Yahweh, de Heer, is. Dan verloochent hij Yahweh, de Heer, en handelt hij alsof dat hij Yahweh helemaal niet kent. En eigenlijk kan je dat pas goed begrijpen, vrienden, als je voor ogen hebt dat wij mensen Gods beeld en gelijkenis zijn. Wat dat wij aan andere beelddragers doen, dat doen wij aan God, ten goede of ten kwade. Dus wat dat David hier van Jonathan verlangt, dat is goedertierendheid, die dus tegelijkertijd Jonathan zijn getrouwheid aan Yahweh laat zien. En in dit geval kan het Jonathan zijn leven kosten. En weet je, er is maar één optie die Jonathan van deze verantwoordelijkheid kan ontslaan. Eén. En dat is wanneer dat David hier hun onderling verbond dat ze hebben met de gemaakte afspraken, als hij al dat verbroken heeft. Vandaar dat David zegt, nogmaals vers 8, bewijs je dienaar dan goedertierendheid, want je hebt je dienaar met jou in een verbond van jou weggebracht, maar als er een misdaad in mij is, dood jij me dan. Waarom zou je mij toch naar je vader brengen? Kijk, wanneer dat David de afspraken binnen dat verbond al overtreden had, dan moet David, omwille van die verbondsbreuk, het met zijn leven bekopen. En Jonathan is degene die dat oordeel nu ter plaatse moet uitvoeren over David. En niet zijn vader. Dus door Jonathan te gaan wijzen op zijn verbondsengagement, maakt David duidelijk dat Jonathan geen andere keuzemogelijkheden heeft. Ofwel legt Jonathan zijn eigen leven in de weegschaal voor David, ofwel moet hij David van het leven beroven, omdat David verbond verbroken heeft. En wat zegt Jonathan in vers 9? Toen zei Jonathan, zeg zoiets niet. Wanneer ik ook maar merk dat het bij mijn vader vastbesloten is dat dit kwaad je overkomt, zou ik je dat dan niet vertellen? Zeg zoiets niet, zegt Jonathan. Is er natuurlijk van overtuigd dat David onschuldig is. En hij belooft stellig om David op de hoogte te brengen van de uitkomst. Hoe het ook zij, hij belooft dat hier. Want als hij door de omstandigheden gedwongen wordt om te kiezen tussen zijn vader of David, had hij geen moment twijfel, Jonathan. Dat geeft hij hier te kennen. En waarom dat Jonathan, dan, David had beter gezegd, nu zo zeker mag van zijn dat Jonathan die keuze gaat maken, dat gaat hij hem nu verder gaan duidelijk maken als hij hem meeneemt in het veld. Dat is de volgende fase hier in dat gesprek. En dat is de meest verrassende ontwikkeling in heel het verhaal hier. Maar het is te mooi om daar in 2 minuten bij stil te staan. Dus dat is voor de volgende keer, zo de Heer dat wel. Maar ik wil hier afronden. Het is natuurlijk heel verleidelijk, vrienden, om die verbondsrelatie van Jonathan en David, om dat door te trekken naar onze individuele relatie met de Heer. He. Het hapt lekker een oven, maar ik doe dat niet. Ik wil niet de verticale relatie benadrukken, maar de horizontale. Onze nieuwe verbondsrelatie in de Heer Jezus Christus. Want ook voor ons is het zo, vrienden, dat onze relatie met elkaar nu eenmaal onlosmakelijk gekoppeld is aan onze relatie met de Heer. Hoe dat wij met elkaar omgaan, vrienden, als broers en zussen, dat zegt alles, alles over onze relatie met de Heer. Weet je, vanuit dat oogpunt heb ik het voor mezelf heel lang moeilijk gevonden met de eerste brief van Johannes. Waar Johannes in zo'n zwart-wit taal spreekt over het ABC van het christen zijn. Ik had het er altijd heel moeilijk mee. Ja, voor Johannes, het is zwart of het is wit, hè? Er is geen tussenweg. Maar weet je, als je dat nu gaat lezen, met hetgeen wat we vanmorgen overdachten, dan klinkt dat precies heel anders. En om de lakmoestest met jullie te doen, wil ik een stukje lezen, en daar wil ik mee eindigen. 1 Johannes 4, vers 7 tot 11. Met hetgeen wat we nu overdachten, moet je dat stukje lezen. We gaan dat traag lezen, en je moet dat een keer lezen vanuit wat we overdachten met elkaar. Geliefden, hè, zo begint het. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Je moet dat lezen vanuit verbondsliefde, verbondstrouw, gezet. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Ben je dat te snappen? Wat je God kent, of niet kent, wordt gezien in hoe je met je broers en zusters omgaat. Als je gezet laat zien. Laat ons verder lezen. Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Zie je, vrienden, liefde, verbondsliefde, in het nieuwe verbond, waar wij samen in leven, dat is geen optie. Hè? Dat is geen optie, en dat is ook geen uiterlijke regel die ons opgelegd wordt als een soort gedragscode die ons nu moet kenmerken, weet je wel? Nee. Gezet, liefde voor elkaar, hè? Dat is de belichaming van onze persoonlijke relatie met God. Dat is de incarnatie van onze persoonlijke relatie met God. Ofwel is er, ofwel is er niet. En wie dat niet als doel voorop stelt, die kent God niet, zegt Johannes. Als dat niet heilig is voor ons in dit leven, dan heiligen we God niet in ons leven. Ik hoop, broers en zusters, dat we daar een beetje beginnen over na te denken. Want eigenlijk is het mijn wens en mijn gebed, beschouw dit als mijn nieuwjaarspreek van mij. David was vorige week, dat is de mijn van morgen. Beschouw het, eerlijk gezegd, als mijn hoop en mijn gebed voor 2017, dat wij als gemeente ons meer gaan bewust worden wat dit betekent. En dat we samen als gemeente ook daarna gaan handelen, omdat dit voor ons heilig is. En laten we samen de maaltijd met de Heer ook vieren. En ons dat bewust worden, dat het zijn overgave is voor ons, zijn gezet voor ons, die ons verplicht maakt aan elkaar om die gezet, die verbondsliefde en verbondstrouw te betonen. Want als die niet gezien wordt onder ons, is er geen relatie met de Heer Jezus. En dan vieren we ook geen maaltijd van de Heer. Dan vieren we wel een maaltijd, maar niet de maaltijd van de Heer. Amen.